My dear brethren, I truly rejoice with you.
Mijn geliefde broeders, ik verheug mij echt met u bij deze geestelijke ervaring vanavond. Dank u wel. 65 jaar geleden, kort na de Tweede Wereldoorlog, ondervond ik aan een lijve de zegeningen van het welzijnsprogramma van de kerk. Ik was nog een klein kind, maar ik herinner me nog de zoete smaak van de ingeblikte perziken met gekookte tarwe en de aparte geur van de gedoneerde kleding die zorgzame kerkleden in de Verenigde Staten na de oorlog naar de Duitse heiligen stuurden. Ik zal die daden van liefde en vriendelijkheid aan diegenen onder ons die zich in de grootste nood bevonden altijd koesteren. Deze persoonlijke ervaring en het 75-jarig jubileum van het geïnspireerde welzijnsplan geven mij aanleiding om nog eens de fundamentele beginselen te overwegen van de zorg voor de armen en behoeftigen, zelfredzaam worden en onze medemens dienen. Soms zien we welzijnszorg als slechts een van de vele evangelieonderwerpen, een van de vele takken van de evangelieboom. Maar ik geloof dat in het plan van de Heer onze toewijding aan de welzijnsbeginselen verbonden zou moeten zijn met de grondslag van ons geloof en onze toewijding aan Hem. Sinds het begin der tijden heeft onze Hemels Vader zich heel duidelijk over dit onderwerp uitgesproken. Van de voorzichtige smeekbeden, indien gij mij lief hebt, zult gij aan de armen denken en hetgeen gij hun te geven hebt van uw bezittingen voor hun onderhoud toewijden. Tot het rechtstreekse bevel, denkt in alles aan de armen en de behoeftigen, de zieken en de bezochten. Want wie die dingen niet doet, is mijn discipel niet. Tot de krachtige waarschuwing, indien iemand neemt van de overvloed die ik heb gemaakt en niet zijn deel volgens de wet van mijn evangelie aan de armen en behoeftigen geeft, zal hij onder kwelling met de goddelozen zijn ogen opslaan in de hel. De twee grote geboden, God en onze naaste liefhebben, zijn een combinatie van het stoffelijke en het geestelijke. Het is van belang om op te merken dat deze twee geboden de grote geboden heten, omdat alle andere geboden ervan afhangen. Met andere woorden, onze persoonlijke gezins- en kerkprioriteiten beginnen met die twee geboden. Alle andere doelen en handelingen zouden uit de bron van deze twee grote geboden moeten ontspringen. Uit onze liefde voor God en voor onze naasten. Als twee kanten van één en dezelfde kwestie zijn het stoffelijke en het geestelijke niet van elkaar te scheiden. De Gever van al het leven heeft verklaard: ik zeg u dat alle dingen voor mij geestelijk zijn en nimmer heb ik u een wet gegeven die stoffelijk was. Dit betekent voor mij dat een geestelijk leven in eerste instantie een leven is. Het is niet slechts iets om bekend mee te zijn en te bestuderen. Het moet geleefd worden. Helaas zijn er mensen die het stoffelijke over het hoofd zien, omdat ze het als minder belangrijk beschouwen. Ze koesteren het geestelijke en bagatelliseren het stoffelijke. Hoewel het belangrijk is om onze gedachten hemelvaarts te richten, zien we de kern van onze godsdienst over het hoofd als onze handen niet tevens op onze medemens zijn gericht. Een voorbeeld: Henoch bouwde een Zionsgemeenschap op door in de geestelijke zin een volk eensgezind te maken in hart en zin en door het stoffelijke werk om ervoor te zorgen dat er onder hen geen armen waren. Zoals altijd kunnen wij tot Jezus Christus opzien als ons volmaakte voorbeeld. President Reuben J. Clark heeft ons geleerd: toen de Heiland op aarde kwam, had hij twee grote zendingen. De ene om zijn rol als Messias uit te werken, de verzoening voor de val en de vervulling van de wet. De andere bestond uit het werk dat hij deed onder zijn broeders en zusters in het vlees, door hun lijden te verlichten. Zo is ook onze geestelijke vooruitgang verbonden met de stoffelijke diensten die wij voor anderen verrichten. Het een vult het ander aan. Het een zonder het ander is een vervalsing van Gods plan van geluk. Er zijn in de wereld veel goede mensen en organisaties die proberen te voorzien in de dringende behoeften van de armen en behoeftigen overal. Wij zijn hier dankbaar voor. Maar de wijze waarop de Heer voor de behoeften gezorgd verschilt van de wijze waarop de wereld dit doet. De Heer heeft gezegd, het moet wel gebeuren op mijn eigen wijze. Hij is niet alleen geïnteresseerd in onze onmiddellijke behoeften, hij is ook bezorgd om onze eeuwige vooruitgang. Daarom heeft de wijze van de Heer altijd niet alleen zorg voor de armen omvat, maar ook zelfredzaamheid en dienstbaarheid. In 1941 trad in Arizona de Gila River buiten zijn oevers en overstroomde de Duncan Valley. Een jonge ringpresident die Spencer W. Kimball heette, vergaderde met zijn raadgevers, beoordeelde de schade en stuurde een telegram naar Salt Lake City met een verzoek om een grote som geld. In plaats van geld te sturen, zond president Heber J. Grant drie mannen, Henry D. Moyle, Mangy Romney en Harold B. Lee. Ze spraken met president Kimball en leerden hem een belangrijke les. Dit is geen programma van geef mij, zeiden ze. Dit is een zelfhulpprogramma. Vele jaren later zei president Kimball, ik denk dat het heel makkelijk zou zijn geweest voor de algemene autoriteiten om ons het geld te hebben gestuurd. En het zou niet moeilijk voor me zijn geweest om in mijn kantoor te zitten en het uit te delen. Maar wat kwam er veel goeds uit voort toen honderden van ons naar Duncan gingen om hekken te vervaardigen, hooi binnen te halen, grond te egaliseren en alles te doen wat er nodig was. Dat is zelfhulp. Door de wijze van de Heer te gebruiken, voorzagen de leden van de ring van president Kimball niet alleen in hun onmiddellijke behoeften, maar werden ze bovendien zelfredzaam en verlichten ze door hun dienstbaarheid lijden en namen ze toe in liefde en eensgezindheid. Momenteel lijden er veel leden van de kerk. Ze hebben honger, hebben het financieel moeilijk en worstelen met allerhande lichamelijke, emotionele en geestelijke smarten. Zij bidden met al het vuur in hun ziel om hulp, om verlichting. Broeders, denk alsjeblieft niet dat dit de taak van iemand anders is. Het is uw taak en mijn taak. Moedig doen wij mee. Wij allemaal. En allemaal betekent iedereen. Alle Aaronisch en Melchizedek's priesterschapsdragers, rijk en arm, in alle landen over de hele wereld. In het plan van de Heer kan iedereen iets bijdragen. De les die wij van generatie op generatie leren is dat rijk en arm allen dezelfde heilige plicht hebben om hun naasten te helpen. Om met succes de beginselen van welzijnszorg en zelfredzaamheid toe te passen, moeten we allemaal samenwerken. Maar al te vaak merken we de behoeften van de mensen om ons heen op in de hoop dat er als bij toverslag iemand van ver zal komen om in die behoeften te voorzien. Misschien wachten we op deskundigen met speciale expertise om bepaalde problemen op te lossen. Doen we dat, dan ontzeggen we onze naasten de dienst die wij kunnen verlenen. En ontzeggen we onszelf de kans om ons dienstbaar te maken. Hoewel er niets mis is met deskundigen, moeten we het onder ogen zien. Er zullen nooit genoeg deskundigen zijn om alle problemen aan te pakken. In plaats daarvan heeft de Heer zijn priesterschap en organisatie over de hele wereld op onze stoep gezet. In alle landen waar de kerk gevestigd is. En daar vlak naast heeft hij de Zusters Hulpvereniging gezet. Zoals wij priesterschapsdragers weten, is geen enkele inzet voor welzijnszorg geslaagd als er geen gebruik voor wordt gemaakt van de opmerkelijke gaven en talenten van onze zusters. De wijze van de Heer is niet om naast het stroompje te gaan zitten wachten tot het water voorbij is gegaan, alvorens we oversteken. Het is bij elkaar komen, de mouwen opstropen, aan de slag gaan en een brug of een boot bouwen om de wateren van onze moeilijkheden over te steken. U, mannen van Zion, u priesterschapsdragers, bent degene die het voortouw kunt nemen en hulp verlenen aan de heiligen door de geïnspireerde beginselen van het welzijnsprogramma toe te passen. Het is uw zending om uw ogen open te houden, uw priesterschap te gebruiken en aan de slag te gaan op de wijze van de Heer. Tijdens de grote economische crisis werd Harold Billy door de algemene autoriteiten gevraagd om een oplossing te vinden voor de drukkende armoede, smart en honger die toen over de hele wereld zo wijdverbreid waren. Hij vond het moeilijk om een oplossing voor de kwestie te vinden, legde die aan de Heer voor en vroeg: wat voor organisatie hebben we nodig om hier wat aan te doen? En het leek wel of de Heer tegen hem zei: luister, mijn zoon, je hebt geen andere organisatie nodig. Ik heb je de geweldigste organisatie op aarde gegeven. Geen enkele organisatie is geweldiger dan die van de priesterschap. Al wat je in de wereld hoeft te doen, is de priesterschap aan het werk te zetten. Dat is alles. En dat is in onze tijd ook het uitgangspunt. We hebben de organisatie van de Heer al. De uitdaging is te bepalen hoe die te gebruiken. En het eerste wat we moeten doen is ons op de hoogte stellen van wat de Heer al heeft geopenbaard. We moeten niet aannemen dat wij het zelf wel weten. We moeten het onderwerp benaderen met de nederigheid van een kind. Elke generatie moet opnieuw de leerstellingen leren die ten grondslag liggen aan de wijze waarop de Heer voor de behoeftigen zorgt. Zoals veel profeten ons in de loop der jaren hebben gezegd, zijn de welzijnsbeginselen van de kerk meer dan alleen maar goede ideeën. Ze zijn geopenbaarde waarheden van God. Ze zijn de manier waarop Hij de behoeftigen helpt. Broeders, bestudeer eerst de geopenbaarde beginselen en leerstellingen. Lees de handboeken aangaande de kerkelijke welzijnszorg. Maak gebruik van de internetsite providentliving.org. Lees het artikel in de Lihone van juni 2011 over het welzijnsplan van de kerk nog eens door. Zoek uit op welke wijze de Heer de behoeften van zijn heiligen voorziet. Verneem hoe de beginselen van de zorg voor de behoeftigen, dienstbaarheid aan onze naasten en zelfredzaamheid elkaar aanvullen. De wijze waarop de Heer voor zelfredzaamheid zorgt, omvat op evenwichtige wijze veel facetten van het leven, waaronder opleiding, gezondheid, werk, gezinsfinanciën en geestelijke kracht. Stel u op de hoogte van het hedendaagse welzijnsprogramma van de kerk. Hebt u eenmaal de lering en beginselen van de kerkelijke welzijnszorg bestudeerd? Streef er dan naar om het geleerde toe te passen op de behoeften van de mensen voor wie u als rentmeester verantwoordelijk bent. Wat dit inhoudt, is dat u in grote mate zelf zult moeten bepalen wat u moet doen. Elk gezin, elke gemeente, elk deel van de wereld is anders. Er is geen universeel antwoord in de kerkelijke welzijnszorg. U zult een koers moeten uitzetten die overeenkomt met de leer van de Heer en die aansluit bij de omstandigheden in uw geografische gebied. Om goddelijke welzijnsbeginselen toe te passen, hoeft u niet altijd aan Salt Lake City te vragen hoe het moet. In plaats daarvan kijkt u in het handboek, in uw hart en in de hemel. Vertrouw op inspiratie van de Heer en volg zijn wijze. Uiteindelijk moet u in uw gebied doen wat discipelen van Christus in elke bedeling hebben gedaan. Samen overleggen. Alle beschikbare middelen gebruiken naar inspiratie van de Heilige Geest streven. De Heer om bevestiging vragen. En dan de mouwen opstropen en aan de slag gaan. Ik beloof u dat u, als u deze werkwijze aanhoudt, concrete aanwijzingen zult ontvangen met betrekking tot het wie, wat, wanneer en waar aangaande zorg op de wijze van de Heer. De zegeningen van zorg op de wijze van de Heer, de profetische beloften en zegeningen van de kerkelijke welzijnszorg van zorg op de wijze van de Heer maken deel uit van de geweldigste en grootste zegeningen die de Heer over zijn kinderen heeft uitgesproken. Hij heeft gezegd, wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert en de verdrukte verzadigt, dan zal in de duisternis uw licht opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag. En de Heere zal u voortdurend leiden. Zijn we nu rijk of arm? Waar we ook wonen. Waar ook ter wereld. We hebben allemaal elkaar nodig. Want in het opofferen van onze tijd, talenten en middelen, rijpt onze geest in het vuur van de smelter. Het werk van zorg op de wijze van de Heer is meer dan een van de vele artikelen in de catalogus met kerkprogramma's. We mogen het niet verwaarlozen of opzij schuiven. Het is een kernpunt van onze leer. Het is het wezen van onze godsdienst. Broeders, het is ons grote en bijzondere voorrecht als priesterschapsdragers om de priesterschap aan het werk te zetten. We mogen ons hart niet afsluiten voor of ons hoofd afwenden van de noodzaak om zelfredzamer te worden, beter voor de behoeftigen te zorgen en liefdediensten te verrichten. Het stoffelijke is verweven met het geestelijke. God heeft ons deze sterfelijke ervaring en de bijbehorende stoffelijke moeilijkheden gegeven als een kweekkas, waarin wij kunnen uitgroeien tot degenen die onze hemelse Vader wil dat wij worden. Mogen wij de grote plicht en zegening begrijpen die voortvloeien uit de zorg op de wijze van de Heer. Dat is mijn gebed in de naam van Jezus Christus. Amen.